Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Ik kan eigenlijk het moment dat mijn ouders vertelden dat ze gingen scheiden niet meer goed herinneren. Omdat dat ja, in mijn belevenis, ook nooit echt verteld is. Mijn vader ging namelijk gewoon weg. En dat kwam ook omdat wij al wisten dat het een tijdje niet goed ging tussen mijn ouders. Mijn vader ging namelijk vreemd. En eigenlijk waren die spanningen al zo hoog opgelopen dat het niet echt meer als een verrassing kwam dat hij wegging. Maar ja, ondanks dat was dat voor ons alsnog heel raar geweest. Omdat het op die manier eigenlijk nooit ook echt besproken is met ons. Het ging eigenlijk allemaal heel vlot en heel alsnog een beetje plotseling. Ik denk ook dat dat wel iets is wat ik mijn ouders zou willen meegeven. Als in dat dat anders had gekund. Het was namelijk voor mij heel fijn geweest als er wel daadwerkelijk een moment was geweest om even met z'n allen daarbij stil te staan. Te bespreken wat er gebeurt, wat er misschien gaat gebeuren en wat dat voor mij en mijn zus zou inhouden op dat moment. En dat is totaal niet gebeurd. Mijn moeder was uiteraard heel verdrietig en heel erg in haar eigen emotie, waardoor ik misschien ook eigenlijk daardoor helemaal niet goed meer weet wat er allemaal precies gebeurd is, omdat er zoveel tegelijk gebeurde. Dus voor mij had het wel prettig geweest als er echt wel even een moment was geweest waarop we met z'n vieren even gezeten hadden. En dat even op een, ja, hoe verder dat dan kan, op een normale manier met elkaar besproken hadden.
Je hoorde net het verhaal van Nikki. Zij vertelde over hoe het was bij haar scheidingsmelding, wat haar ouders hebben gedaan toen zij gingen scheiden. Wij gaan vandaag meer ervaringen delen, onze eigen ervaringen van de scheidingsmelding. We delen nog een ervaring van een andere jongvolwassene en we geven jullie ook wat boekentips over wat je kan doen als je gaat scheiden en de scheidingsmelding moet doen. Ik ben vandaag weer met Marieke Lips, net als bij de vorige podcast. En ja, Marieke, hoe was dat bij jou?
Ja, dan moet ik ook weer even terugdenken. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 4 of 5 was. Daar heb ik heel weinig van meegekregen. Dus dat zijn flarden die je dan eigenlijk daarvan onthoudt. En toen zijn mijn ouders weer bij elkaar gekomen. En toen zijn ze denk ik uit elkaar gegaan. Een beetje zo toen ik zo'n 11, 12 was.
Ja.
Daarvoor was er al heel veel spanning. Dus voor mij kwam het eigenlijk als een opluchting. Ik weet wel dat ze ons dat verteld hebben. Wat ik exact deed. En dat is me niet helemaal meer bijgebleven. Maar dat er echt werd gesproken over de praktische zaken. Hoe het eruit ging zien. Rekening houden met onze emoties. Dat kan ik me niet herinneren, dat is gedaan. En dat hoor je in het verhaal van Nikki eigenlijk ook terug. Hè? Dat ze zei, nou, die scheidingsmelding is eigenlijk niet echt gedaan.
Ja.
En ik had het eigenlijk wel heel fijn gevonden om met elkaar te zitten, om alles door te spreken. Hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er gebeuren? Maar ook je emoties te kunnen uiten. Voor je ouders is het vaak ook moeilijk. Dus ik herinner me dat ook wel een beetje van mijn eigen verhaal. Dus ik herken wel een stukje in wat Nikki aangeeft.
Ja,
wat dat met kinderen doet.
Ja.
Hoe was dat bij jou? Want jouw ouders zijn ook uit elkaar.
Ja, mijn ouders zijn heel lang geleden ook uit elkaar gegaan. Ik was pas 6 jaar, dus ik kan me dat moment ook niet meer herinneren. Dus ik moest echt aan mijn ouders vragen van, hoe is dat dan gegaan? En wat zij hebben verteld is dat ze eigenlijk hebben gezegd van, je moeder die wil graag een huis met een tuin. Mijn moeder was dan degene die wegging. En papa die wil graag hier blijven wonen, in een huis met een dakterras. Dus we gaan in een ander huis wonen en dat was het. En ze hebben het ook gewoon vrij luchtig gelaten, omdat ze het niet te zwaar wilden maken voor ons.
Ja.
Maar ja, ik kan me dat moment zelf niet meer herinneren.
En grappig dat je dan wel het herinnert, hè? Dakterras en de tuin.
Ja,
dat zulke specifieke aspecten waren.
Ja, dat hebben zij mij dan verteld. Dat wist ik zelf dus ook niet meer.
Nee.
En ik denk dat het dan ook heel interessant is om te bespreken van hoe Doe je dat dan bij jonge kinderen? Hoe leg je zoiets uit?
Ja, dat is inderdaad verschillend, hè? Want we houden dan ook rekening met de ontwikkeling van kinderen.
Ja.
En als je kijkt bij jonge kinderen, die hebben echt nog dat magisch denken. Die kunnen nog niet de hele context overzien.
Ja.
Hebben ook nog niet dat ze logisch kunnen redeneren vanuit hun hersenontwikkeling, laat het maar even zo zeggen.
Ja.
Ze hebben ook nog niet altijd de woorden voor alles. Dus het is belangrijk om eigenlijk eenvoudig taalgebruik, een eenvoudige uitleg, ook goed te kijken bij jonge kinderen of ze beschikbaar zijn. Ja, als een kind druk aan het spelen is, met zijn, ergens anders met zijn aandacht zit, dan is het ook lastig voor een kind om te luisteren. En wat nog meer belangrijk is, hè, veel ouders die geven toch de boodschap dan mee van, we houden niet meer van elkaar. En bij jonge kinderen, die hebben maar bepaalde, ja, hoe zeg je dat, cognitieve kaders.
Mm-hmm.
En vanuit dat cognitieve kader wat ze hebben, hebben ze maar één betekenis van liefde soms. He, dus als je zegt, we houden niet meer van elkaar als ouders of als partners, dan kan dat soms voor een kind zijn, oh, maar dan kun je ook niet meer van mij houden.
Ja,
he, dus het is heel, heel belangrijk om echt uit te leggen van, nou, het lukt ons niet meer als man en vrouw. Het lukt ons niet meer om samen te zijn. We maken veel ruzie.
Ja.
Daardoor is er geen fijne sfeer voor jullie. He, om daar dus ook goed rekening mee te houden. En jonge kinderen hebben vaak een korte aandachtspanne. Ja, dus het is inderdaad belangrijk om eenvoudig taalgebruik te hebben daarvoor. En ze begrijpen vaak het begrip scheiding ook nog niet helemaal.
Nee,
ze weten niet wat scheiding betekent. Hè? Dus praktische uitleg van dat betekent dat papa en mama allebei in een ander huis wonen. Dat je bijvoorbeeld twee kamertjes hebt.
Ja.
Nou, dat kan van alles losmaken. Hè? Dus een kind kan helemaal niks voelen, kan wel reageren. Kan heel wisselend zijn. Maar bij jonge kinderen is het wel belangrijk om, nou, te kijken of hun aandacht erbij is, eenvoudig taalgebruik te hebben en rekening te houden met die emoties.
Ja.
Korte uitleg te geven, ook niet te lang. Dan raken kinderen ook van in de war. En de kracht van herhaling.
Ja.
Dus het is vaak ook nog, hè, om daar later in de week later terug te komen. Eigenlijk leg je de basis vanaf de scheidingsmelding voor het communicatiestuk met je kind.
Ja.
Want je zult erover moeten blijven communiceren. Er zullen vragen blijven komen. Er zullen misschien emoties blijven komen. Veranderingen blijven komen met betrekking tot de ontwikkeling van een kind.
Ja.
Dus je legt hier een basis voor het blijven communiceren met je kind over de situatie.
Ja, en ik denk ook dat je in het begin misschien niet te veel informatie of op details wil ingaan. Omdat het is natuurlijk al zoveel een scheidingsmelding voor een kind. Dat moet het natuurlijk ook verwerken. Dus het is inderdaad goed om dan ook later er nog op terug te komen. En ik denk dat je ook met jonge kinderen heel goed bijvoorbeeld een kalender kan maken met kleuren van wanneer ben je bij papa, wanneer ben je bij mama. En dat doe je dan natuurlijk niet al op dat moment zelf dat je het gaat vertellen. Of dat je later nog twee huizen gaat tekenen, op een creatieve manier ermee om kan gaan.
Het zijn mooie tools inderdaad om in te
precies.
zetten. Dat is vaak fijn voor ouders om inderdaad een tekening te maken, om te zien hoe het eruit gaat zien. Of met Duplo poppetjes. Of dat hebben kinderen vaak wel in huis zoiets. Of andere poppetjes die je in huis hebt. En wat ook belangrijk is, is het onschuldigen van kinderen. Dus dat ze weten, hè, kinderen kunnen echt in die jonge fase de scheiding relateren aan zichzelf. Van dan ben ik misschien niet lief geweest of het is mijn schuld. En dat je dus ook echt aangeeft van, hè, dit staat los van jou. Dus het onschuldigen van kinderen is daarin ook heel erg belangrijk. En als kinderen wat ouder worden, hè, een beetje zo tussen die 6, 7, 8 jaar, dan hebben ze ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus willen ze vaak ook echt zorgen voor hun ouders. Dus als je als ouder ook belangrijk om mee te geven van, papa en mama zijn misschien ook verdrietig hierdoor. Of twee mama's, twee papa's.
Ja.
Wij zijn ook verdrietig hierdoor. We vinden het ook lastig. Je hoeft ook niet je emoties helemaal weg te houden. Je kunt best uitleg geven, daarboven hangend, dat je het ook ingewikkeld vindt. Maar dat je voor jezelf zorgt. En dat jullie gaan kijken hoe het er verder uit gaat zien. Want anders gaan kinderen toch die taak overnemen om voor je te zorgen. Dus belangrijk om daar alvast aandacht voor te hebben. Maar inderdaad, wat jij zegt, niet te veel op detailniveau bij jonge kinderen, eigenlijk bij pubers ook niet. Concreet en kort houden en kijken welke vragen er eventueel loskomen en welke reactie er eventueel loskomt bij kinderen.
Ja, en wat ik ook nog wel interessant vind, want je hoort ook wel eens dat kinderen dan denken dat hun ouders nog bij elkaar kunnen komen. Wat natuurlijk meestal niet meer gaat lukken. Is dat dan ook zo rond de 6, 8 jaar dat kinderen dat denken dat het nog kan? Vanwege dat magisch denken misschien?
Ook vanwege dat magisch denken.
Ja.
En je jonge kinderen die zien hun ouders als één geheel.
Ja.
Die zien nog niet dat als twee losse personen vaak.
Ja.
Dus ze blijven heel lang dat nog als één ding zien. En je merkt ook wel vaak, ook wel bij wat oudere kinderen, hoor, dat ze nog een beetje zo gemiddeld 5 jaar hoop houden dat ouders weer bij elkaar komen. En als ouders heel veel ruzie hebben, dan is het vooral de ruzies waar ze last van hebben. Maar je ziet ook ouders die harmonieus uit elkaar gaan en die het goed met elkaar doen. En dat kinderen dat dan soms ook nog wel eens verwarrend vinden van, hé, maar jullie zijn eigenlijk heel aardig tegen elkaar. Waarom lukt het jullie dan niet meer samen? En ook dan is uitleg blijven geven belangrijk. Maar die hoop, ja, kinderen vinden het toch het fijnste vaak als hun ouders bij elkaar zijn. Want dat zijn toch hun ouders, de mensen met wie zij verbonden zijn. Die zien ze liever samen dan uit elkaar. Dus die hoop blijven ze wel vaak houden. Dus het is ook goed om daar rekening mee te houden.
Ja, het was wel interessant dat mijn moeder vertelde. Laatste verhaal dat ik als 7, 8-jarige een keer deze vakantie echt heel vaak heb herhaald. Van, nou, ik ga ervoor zorgen dat papa en mama weer bij elkaar komen. Ik kan me dat dus ook niet meer herinneren. Ja. Maar blijkbaar zat dat dus heel diep. Ik heb dat de hele tijd herhaald. En mijn moeder moest dan echt een paar keer uitleggen van, lief schat, maar dat gaat niet meer.
Nee, dus, en dit is inderdaad wel wat kinderen doen. Mooi dat je dat aangeeft. Ja, dat herken ik ook wel. En dat kinderen toch gaan proberen om hun ouders weer bij elkaar. Wij werken ook met de niet-jouw-taak-kaarten. Ja. En daar zie je dus ook dat kinderen dan vaak neerleggen van, het oplossen van de ruzies of het zorgen dat papa en mama weer bij elkaar komen. Ja, dus dat onschuldigen en je eigen taken als ouders oppakken en de taken die bij de kinderen horen bij de kinderen leggen. Heel belangrijk om daar na die scheidingsmelding aandacht voor te blijven houden.
Ja, wat ik nog wel misschien handig vind om te bespreken is het wie, wat, waar en wanneer van de scheidingsmelding. Wanneer ben je eigenlijk klaar om het te gaan vertellen?
Goeie vraag. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je zeker bent van het feit dat je uit elkaar wil gaan. Ja. Hè? Als er daarvoor al spanningen in huis zijn, kan het best goed zijn dat je kinderen ook uitleg geeft van, nou, papa en mama hebben het even niet zo makkelijk met elkaar. Kinderen gaan al vooraf spanningen voelen en die gaan toch zich soms wel eens druk maken, oh, wat gaat hier gebeuren? Allereerst is het dus belangrijk dat je er allebei zeker van bent. Ja. En bij voorkeur dat je het uiteindelijk gezamenlijk gaat vertellen met een eenduidige boodschap. Ja. Omdat het voor kinderen heel belangrijk is om eenzelfde verhaal te houden, te horen. Dat je ook je eigen emoties over wat je van de ander denkt op ex-partnerniveau weghoudt bij de kinderen. Maar dat je ze wel kunt vertellen, ja, nou goed, wij vinden het ook lastig, dit besluit. We zijn er ook wel wat verdrietig om. Maar dat je daar wel een eenduidig verhaal uiteindelijk aan vastkoppelt. Ja. En wat ook belangrijk is om rekening mee te houden, is om te kijken op welk moment je het vertelt. Ik weet dat veel ouders bij mij in de praktijk zich wel eens afvroegen, moeten we dat dan in de vakantie doen, voor de vakantie, na de vakantie?
Verpest het misschien de vakantie?
Dat, de schoolonderzoeken in een weekend, is er dan net weer een feestje? Dus het is wel belangrijk dat er geen afleiding is even op dat moment. En of dat nou een weekend is of een vakantie is, het moment van vertellen is eigenlijk nooit een goed moment. Want je wil je kinderen niet kwetsen.
Iets, natuurlijk.
Er is altijd wel iets. Je wil de kinderen eigenlijk niet kwetsen. Dat maakt het voor ouders vaak moeilijk. Hè? We willen de kinderen geen verdriet doen. Maar een rustig moment waar je even geen afleiding hebt van dat een kind snel weg moet. Of naar een feestje, of naar hockey, of naar voetbal. En dat je daar even met elkaar de tijd voor neemt. Dat je het verhaal met elkaar al hebt doorgenomen. Waardoor je beschikbaar bent voor de reactie van de kinderen. Dat je daardoor niet in je eigen verdriet schiet. En natuurlijk mag je zelf ook verdrietig zijn, want veel ouders denken, ik moet daar heel zakelijk zitten. Maar je mag ook best wel zeggen, nee, ik vind het ook lastig. Ik vind het lastig om jou verdrietig te zien als je maar weer in die stabiele ouderpositie gaat zitten. En wat ook fijn is, is zorg voor een bekende en een veilige plek. Dus een fijne omgeving waar je dat samen kunt vertellen. Dat kan thuis zijn, dat kan ook ergens in een park zijn. Dat je daar ook rekening mee houdt, dat je dat op een rustig moment doet, dat je allebei zelf rustig bent en dat je dus voorzichtig bent met die termen houden van, omdat kinderen dat soms echt letterlijk kunnen nemen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En wat nog een laatste tip misschien is, stem het ook af met je omgeving. Niks is vervelender voor kinderen als ze roddels horen van dat er al iets staat te gebeuren. Dat de omgeving het soms al eerder weet en daardoor iets uit naar je kinderen toe. En soms kan het ook fijn zijn om school voor te bereiden. Goh, dit hebben wij gedaan, de kinderen kunnen op school komen. Je kan niks aan ze merken, maar je kunt juist ook merken dat ze verdrietiger of stiller zijn. En dat je dat ook vanuit een eenduidige boodschap naar school vertelt. Dat is voor kinderen het fijnst.
Dat kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om dat aan iedereen uit te leggen. Het is misschien ook al lastig voor een kind om uit te leggen. Dus dat moet je inderdaad als ouders dan wel zelf doen.
Ja, dat je het zelf doet.
Ja, even kijken. We hebben het wanneer besproken. Wie vertellen het? Nou ja, het liefst natuurlijk beide ouders. Maar het gebeurt ook wel eens dat dat niet kan. Bijvoorbeeld Nikki vertelde dat haar vader wegging. Soms komen ouders een tijdje niet meer terug. Hoe kan je dat dan het beste doen als je het alleen moet doen?
Nou, dat is heel belangrijk inderdaad dat je dat eigenlijk op eenzelfde manier doet. Dat je respect houdt voor de andere ouder. Dat je een zuivere, neutrale boodschap vertelt. Ook weer oppassen met het houden van. Dat het niet meer lukt samen als man of vrouw. En probeert om niet de ander, ondanks dat diegene er dan niet bij is, zwart te maken. Ja. Want wat zo belangrijk is, jullie als ouders hebben iets meegemaakt op ex-partnerniveau in de relatie. Ja. Maar voor een kind is het zo belangrijk om zijn eigen beeld te kunnen vormen over de band met zijn ouders. En daar zit een ander verhaal en een andere beleving achter. En het is belangrijk om die twee dingen te onderscheiden. Het ouderniveau, het kindniveau en het ex-partnerniveau. En misschien is het mooi om vanuit het boek Hoe vertellen we het de kinderen? Van Anne Buiskool. Het kompas van respect er even bij te pakken. Want die is heel mooi om rekening mee te houden als je dat alleen moet vertellen. Maar misschien ook samen. Hè, daar staat eigenlijk respect betekent eigenlijk. Doe ik dit respectvol? Respectvol ten opzichte van mijzelf, ten opzichte van de kinderen en de andere ouder en de familie. En dus daar staat de R voor, van respect. En de E staat voor emotie. Draag deze emotie bij aan de besluitvorming of kan ik beter even iemand opzoeken om uit te huilen of te kalmeren? He, dus draag deze emotie bij aan het besluit. Ja. Of zit ik nog vol in de emotie, kan ik dat beter eerst eventjes ontladen voordat ik het kan vertellen aan de kinderen.
Je hebt natuurlijk ook emoties waarbij de ouders kunnen uitleggen hoe ze zich voelen.
Ja, dus die metacommunicatie een beetje belangrijk, dat je er een beetje boven kunt hangen. Zit je nog vol in die emotie, dan is het vaak niet handig om het op dat moment te doen. Samenwerking, dat is de S van respect. Samenwerking, komt dit besluit voort uit samenwerking of ben ik uit verbinding? Dus op het moment dat je het doet, samenwerkend als ouders met de intentie je kind een duidelijke boodschap mee te geven, dan doe je het samen. Of ben ik uit verbinding en sta ik echt van, nou, hij of zij is, ik ben boos op diegene. Dan kun je je afvragen, nou, dan zit je niet in dat respectkompas.
Nee.
Dan is de P, praten. Helpt deze manier van praten ons verder of niet? He, dus dat is ook een belangrijk om rekening mee te houden. De E is eerlijk, eerlijkheid. Ben ik eerlijk tegen mezelf en over mezelf en over de ander en ten opzichte van de kinderen? Gaat het echt om mijn eigen verhaal, mijn eigen pijn? Of gaat dit nu echt om het eerlijk zijn ook naar de kinderen toe? De C staat voor contact. Heb ik contact met de kwaliteit die ik voor ogen heb? Dus wat is goed voor de kinderen? Wat is goed voor de andere ouder? Wat is goed voor ons ouderschap? Dat zijn mooie vragen om jezelf af te vragen. En de taal. Ik ben altijd heel erg van de kracht van taal.
Ja.
Welke taal gebruik ik? Is het beschuldigend? Is het verwijtend? Is het slachtoffertaal? En de kracht van taal is bij kinderen heel essentieel. We hadden laatst een hele mooie quote van: wees je bewust als ouder welke woorden van jou of van jullie van impact zijn op het leven van jullie kinderen.
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke boodschap om rekening mee te houden.
Ik denk dat kinderen kleine zinnen al heel goed kunnen onthouden en in hun achterhoofd kunnen houden.
Kinderen zijn sponsjes.
Ja, precies. Ja. Even kijken, dan wat vertel je? Hebben we eigenlijk ook al een beetje besproken, dus niet te veel ingaan op de details. Geef duidelijkheid over de belangrijkste veranderingen, maar misschien ook wel vertel wat hetzelfde blijft. Misschien. Ik vind dat je dat ook heel mooi terug hoort in het liedje van James Taylor, When You Love Someone, een heel bekend liedje over de scheiding.
Mooi.
En daar wordt eigenlijk ook verteld wat hetzelfde blijft. Daar zeggen ze, and nothing's going to change with your old friends. Your room will stay the same because you'll only be away on the weekends.
Mooi.
Ja. Iedereen moet dat nummer luisteren, wat mij betreft. Het is echt een prachtig nummer.
Ja, en zeker heel belangrijk wat je aangeeft. Ja. Ook wat blijft hetzelfde, hè? Dus je school blijft hetzelfde, je vrienden blijven hetzelfde, je sportclub blijft hetzelfde. Want dit zijn toch de vragen waar kinderen vaak mee rondlopen. Hoe gaat het met mijn huisdier?
Ja.
Hoe gaat het met de woning? Vakanties, maar ook wat
knuffels.
Blijft inderdaad knuffels.
Dat kunnen echt kleine dingen
wat
zijn.
Blijft inderdaad hetzelfde? En dat is belangrijk om ook mee te geven. Dus, en soms kun je kijken ook wat gaat er op de korte termijn veranderen. Want ze kunnen vaak nog niet die lange termijn helemaal overzien.
Ja.
Even nu voor de korte termijn een aantal dingen meegeven. En wat blijft vooral hetzelfde? Dus dat is een hele mooie.
En die lange termijn kan je dan inderdaad later
die volgt
bespreken.
Daarna.
Ja, precies. We hebben ook nog een aantal boekentips. Inderdaad, net vertelden we hoe vertellen we het de kinderen van Anne Buiskool. Maar ook kinderen op de eerste plaats kunnen we zeker aanraden.
Ja.
En we hebben ook nog een mooie voorbeeldbrief van ouders aan het kind op de website van Kids in Between. Die zal Marieke ook nog een keer voorlezen. Ik denk dat we daar een aparte aflevering van maken. Ja. Dus die kan je ook heel mooi gebruiken om te kijken wat je wil vertellen als ouder. We gaan zo luisteren naar Ruben. Ruben is ook vrijwilliger bij Villa Pinedo en hij heeft ook zijn eigen verhaal.
Er waren een aantal dingen die bij ons thuis raar liepen. Mijn vader ging namelijk vreemd en dat wist ik al voordat dit überhaupt met mijn moeder besproken was. De scheidingsmelding kwam bij mij thuis, dus daarom ook als een opluchting. Ik kreeg de bevestiging te horen dat er een paar dingen fout liepen tussen mijn vader en mijn moeder en dat ze allebei hun eigen weg gingen. De focus werd bij ons vooral gelegd op de logistieke items. Waar gaat mijn vader wonen? Hoe vaak komen wij nog bij elkaar als gezin? En of mijn broer en ik nog bij mijn moeder mochten blijven wonen. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk altijd wel fijn om te weten. Alleen er waren een aantal dingen die voor mij onduidelijk waren of waarvan ik hoopte dat daar meer tijd in gestoken kon worden. En dat ligt dan vooral aan de behoeften van de kind, de vragen van de kinderen. En waar maken de kinderen zich druk om? Nou, in dat opzicht werd daar niet echt bij stilgestaan. En dat werd eigenlijk voor ons vrij snel ingevuld. Er werd aangegeven dus ook hoe vaak we bij elkaar kwamen. En daar had ik eigenlijk op dat moment ook totaal geen behoefte aan. Los van het feit dat mijn ouders gingen scheiden, had ik wat meer behoefte aan ruimte. En ook om mijn vader voor een tijd niet te zien. Alleen dat werd eigenlijk ingevuld en werd aangegeven dat we elkaar verplicht moesten zien. Uiteindelijk werkte dat niet en dat kostte wel een aantal jaren eer dat dat rechtgetrokken werd. Maar ja, sommige dingen waarvan ze dus dachten dat ze daar goed aan deden, werd dus als een verplichting opgelegd. En voelde dat ook wel redelijk verstikkend, omdat wij daar dus totaal geen mening over konden uiten thuis. Dus dat had ik liever anders willen zien.
Nou, dankjewel Ruben voor jouw verhaal, voor het delen daarvan. Wat we eigenlijk vooral horen is dat de logistiek werd besproken en dat de behoeften en de vragen van de kinderen, dat daar niet bij stil werd gestaan, dat het voor hen werd ingevuld en dat dingen een beetje als een verplichting werden opgelegd, maar dat het ook wel als een opluchting voelde, de scheidingsmelding. Misschien kunnen we ook even bespreken wat voor gevoelens krijg je bij een scheidingsmelding van kinderen?
Ja, heel verschillend hoor. En ik hoor het inderdaad bij Ruben, hè, dat hij zegt, ja, vooral het praktische stuk. Ik was ook boos, ik wilde even mijn vader niet zien. Over wat kinderen daarmee voelen, daar gaan we in een andere podcast ook weer op in. Hè, maar ook zijn ontwikkelbehoeften. Soms even dat de ruimte geven. En als het dan iets als een verplichting voelt en dingen worden al ingevuld, dan komt een kind soms niet helemaal toe aan zijn eigen rouwproces. Want die gaat een andere fase door dan ouders. Hè. Ouders zitten voor die scheidingsmelding soms al verder dan waar de kinderen zitten. En ja, dat maakt ook ruimte voor gevoelensgevers heel belangrijk. En een heel mooi boek daarbij is How to Talk to Kids. Ja. Die hebben de mooie bouwstenen, waarbij je eigenlijk de eerste bouwsteen ook is. Het ruimte geven voor gevoelens, het erkennen van gevoelens. En dat betekent dat je eigenlijk daar nog geen oordeel over hebt of daar nog niet iets van vindt. Maar dat je daar eigenlijk echt naar luistert. Van, ik hoor dat je nu boos bent, ik hoor dat je verdrietig bent. En jouw vraag, welke gevoelens ervaren kinderen? Een kind kan inderdaad heel boos worden. Ja. Een kind kan weglopen. Een kind kan compleet dichtslaan. Een kind kan heel verdrietig worden, ontroostbaar. Je ziet bij jonge kinderen ook soms dat ze het horen en oké, ik ga weer verder spelen. Dus er kan soms ook helemaal niks gebeuren.
Ja, en dat hangt, verwerkt worden.
Moet allemaal verwerkt worden. Dat is dus, de melding moet verwerkt worden. En dat is bij zowel bij jonge kinderen als bij wat oudere kinderen, heeft dat gewoon zijn eigen tijd en ruimte nodig. En dat gaat dus niet alleen maar om het praktische, maar dat je ook dat emotionele stuk de aandacht kan geven. En dat je beschikbaar bent, zoals we het daarnet al als zeiden voor ouders, om dat ook te kunnen horen. Dat je daar dus niet meteen een oordeel over hebt, luistert, een begrip hebt voor het feit dat een kind dit voelt en pas daarna gaat kijken, oké, wat gaan we daar dan verder mee doen?
Ja, precies.
En het even weghoudt van je eigen emoties. Hè? Of kunt zeggen, ja, mama is nu boos of mama is verdrietig, maar jij mag jouw eigen gevoel hebben. Of papa die is boos, papa is verdrietig, maar jij mag jouw eigen gevoel hebben.
Ja.
En dat is heel belangrijk.
En ik denk ook als een kind boos is, dat je niet moet zeggen van, oh, maar het valt allemaal wel mee. Nee. En we blijven bij elkaar in de buurt wonen, want dan ontken je dus eigenlijk het gevoel van het kind. Dus vooral die erkenning is denk ik heel erg
heel belangrijk. Ja. Mooie aanvulling. Hè? Dus niet het, het bagatelliseren, van het gevoel. Of maar denken, ach ja, het valt allemaal wel mee. Of er zitten ook voordelen aan.
Ja.
Hè? Niet te zwaar twee maken, maar ook twee verjaardagen. Kerst, maar ook de ruimte geven. Echt het erkennen van het gevoel.
Ja, want dat mag er ook zeker zijn.
Ja.
In het boek Hoe vertellen we het de kinderen wordt ook nog een heel mooi voorbeeld gegeven hoe kinderen binnen gezin ook weer allemaal verschillend kunnen reageren. Wil jij dat nog voorlezen, Marika, een stukje daarvan?
Ja, nou, ik had een mooi stukje, die ga ik even erbij pakken hoor, van een meisje die iets vertelde. Dat vond ik ook wel mooi. Een meisje vertelde, ik weet het moment dat mijn ouders vertelden dat ze uit elkaar gingen nog precies. Het was een week na mijn verjaardag, op zaterdagochtend. Na het ontbijt met verse broodjes werden mijn broer en ik bij elkaar geroepen. Mijn vader vertelde over de scheiding en mijn moeder moest huilen. Mijn broer werd kwaad en liep boos naar zijn kamer. Ik werd juist heel stil en wist niet wat ik moest doen, zeggen of vragen. Alleen bleef steeds die ene zin in mijn hoofd. Papa en mama gaan scheiden. Wat er daarna allemaal gezegd is, weet ik niet meer precies. Op zaterdag met z'n allen ontbijten met verse broodjes is nu een fijne, maar ook een vervelende herinnering. Omdat dit me doet denken aan het moment waarop alles anders werd. En ik vind het een heel mooi voorbeeld van... wat een kind en mijn broer werd kwaad. Ik werd eigenlijk heel stil, wist niet wat ik moest vragen. Die ene zin bleef in mijn hoofd. Dus die kracht van taal, die woorden, die blijven hangen. Maar ook het moment. Zaterdag broodjes eten is een fijn moment voor kinderen. En als je het vlak daarna vertelt. Hè, dus het moet een neutraal iets zijn, een neutraal moment zijn. Ja. Waar de kinderen niet een herinnering aan koppelen.
Ja.
Hè, dus ga niet naar een fijne plek waar jullie altijd gezellig met z'n vieren heen gingen. Om daar te vertellen... We gaan uit elkaar.
Want iedere keer dat het moment daar komt, zal het gekoppeld zijn aan die herinnering.
Dus ik vind het een heel mooi voorbeeld, een mooie tip van dit meisje, van wat zij daaruit ervaren heeft voor ouders om mee te nemen.
Ja, wat ik dan ook nog interessant vind, want het gaat natuurlijk ook over de kindbehartiger, deze podcast. Heb jij wel eens advies gegeven aan ouders over het doen van de scheidingsmelding?
Ja, ik heb van die periodes dat ik dan heel veel vragen krijg daarover. Dus ik heb verschillende situaties gehad met jonge kinderen, waar ouders dan eigenlijk voordat ze de scheidingsmelding doen, bij mij aan tafel zitten en vragen van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat vertellen? Met welke reactie moeten we rekening houden? Wat is een goed moment daarvoor? Daar adviseer ik ouders dan in als kindbehartiger. En dan vinden ze het vaak ook fijn dat het kind ook een plekje kan krijgen om zijn gedachten, gevoelens te uiten. En dat we dan ook doorspreken, hoe introduceer ik nou jou als professional, als kindbehartiger voor de kinderen? En ik heb ook wel eens een script met ouders geschreven, voor wat oudere kinderen. Waarbij er dan echt afgewisseld werd, wie vertelt nou wat, zodat ze dat eenduidige verhaal kunnen vertellen.
Ja.
En ik heb ook kinderen in mijn ruimte gehad die inderdaad teruggegeven hadden hoe prettig ze dat vonden, hoe duidelijk dat was. En ook kinderen die de scheidingsmelding veel later kregen, terwijl dus eigenlijk alles al geregeld was. Het ouderschapsplan was er al, de twee huizen waren er al, het huis was geschilderd, de spullen waren al verdeeld. En toen hoorden ze eigenlijk pas, we gaan uit elkaar. En dat vonden die kinderen verschrikkelijk. Dus meenemen in het proces is dus ook heel belangrijk.
Ja.
Ja, en die scheidingsmelding is eigenlijk gewoon essentieel om te doen voor het verdere verloop daarvan.
Ja. Ja. Ik kan me in mijn eigen jeugd ook wel herinneren. Dat was dan niet de scheidingsmelding, maar ik ben wel een paar keer verhuisd. En ik weet nog hoe belangrijk ik het vond dat mijn moeder iedere keer met alle kinderen ging kijken in het huis. En wie krijgt welke kamer en welke kleur wil je dan? Dat zijn natuurlijk ook dingen waar je naar kijkt als je naar een nieuw huis gaat. En ik vond het zo fijn altijd dat zij dat deed.
Ja, mooi.
Dus dat is misschien mijn tip aan ouders. Van neem je kinderen echt mee in dat proces met verhuizen ook.
Ja. Ja. Dat is ook mooi. En inderdaad, dat is eigenlijk na de scheidingsmelding. Hè, dat ook veel jonge kinderen vaak, die willen ook dat papa of mama even in de nieuwe woning komt. En het is natuurlijk lastiger als je wat minder goed met elkaar om kunt gaan. Maar voor kinderen is dat vaak wel belangrijk. Van beide plekken mogen er zijn. Dus het gaat dan even om het kind. En dat ouders dat kunnen, zou dan heel fijn zijn. Maar goed, dat is voor het proces na de scheidingsmelding.
Ja, precies. Nou, we hebben ook nog wat boekentips voor kinderen. Ja. We hebben natuurlijk jouw boekje, Marika.
Ja, De Kleine Kolibri.
Die laat zijn hart spreken. En we hebben ook van een andere kindbehartiger nog een mooi boek. Elke dag Vla met vlokken van Maria Roelsema. Is voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar geloof ik. Jouw boekje ook, 6, 7 jaar. En we hebben ook nog een boek voor hele jonge kinderen. Hey, van Slurf eens wat in mijn oor.
Dat is
een nieuw boek. En we hadden ook nog Camille de Chameleon.
Ja, dat is een heel fijn boek. Dat is ook een mooie met voor jonge kinderen om uitleg te geven en om je eigen kleur te houden als kind. Dat papa en mama allebei een andere kleur hebben. En ja. De chameleon is de kleur van beide ouders, een gemengde kleur, maar die mag ook zijn eigen kleur kiezen. Dus dat zijn vaak ook mooie boeken om te gebruiken.
Ja.
Mocht je naast een tekening of poppetjes, kan het fijn zijn om zo'n boek erbij te pakken.
Ja, en er zijn ook nog boeken voor oudere kinderen, voor pubers.
Ja.
Ik had nog Tim ertussenin gevonden, Scheid van Jeanette Jonker en Als je ouders uit elkaar gaan van Mariska Velderman.
Ja.
Dat zijn ook nog een aantal mooie boeken. Dus je kan echt wel een beetje per leeftijdscategorie zoeken ook. Wil jij nog wat zeggen, Marike?
Nou, ik wilde eigenlijk heel, als het kan, afsluiten met een mooie inspirerende quote eigenlijk. Je hebt het voor kinderen, mijn hele leven lang, een heel mooi nummer.
Heel mooi nummer.
En nou, daar komt eigenlijk uit naar voren. En zeiden, als het niet meer kan zoals het moet, dan moeten we het doen zoals het kan. Maar één ding willen we jou nu beloven. We zullen er samen voor je zijn, ons hele leven lang. En dat is eigenlijk een hele mooie boodschap voor ouders. Je blijft altijd ouders van je kinderen. Je gaat uit elkaar als partners. En daar zegt dit nummer eigenlijk, wat je dat verwerkt in de scheidingsmelding, is dan eigenlijk heel belangrijk.
Ja, ja, ga het nummer zeker maar luisteren na deze podcast. Dat is een aanrader. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Ja. Dank voor het luisteren.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.